Hij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is de uitspraak van Efeze 3 vers 8, waar de apostel niet alleen zegt dat hij onder de heidenen zou verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, waarbij hij niet alleen iets zegt over de aard van zijn boodschap, maar waarbij hij in het bijzonder ook zegt dat hij dat doet onder de heidenen. En waar we ons mee bezig hielden vorige keer, aan het eind van de avond, was met deze uitspraak, deze titel namelijk, min of meer, dat hij onder de heidenen verkondigt. En ik kwam daar terecht naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 11, waar de apostel zichzelf noemt de apostel der heidenen. We hebben daar vastgesteld dat de term apostel der heidenen kennelijk, want dat blijkt uit het verband, die betekent dat hij is apostel aan de heidenen, in de zin van gezonden aan de heidenen, maar net andersom, namelijk gezonden namens of door de heidenen, want hij zegt dat hij zijn bediening als apostel der heidenen heerlijk maakt door enige uit zijn vlees tot jaloersheid te verwekken. En dat was precies wat hij een half hoofdstuk eerder, namelijk aan het einde van hoofdstuk 10, gezegd had. Dat zou gebeuren door heidenen. Door een heidens volk namelijk zou het Joodse volk tot jaloersheid verwekt worden. Waarna hij in hoofdstuk 11 zegt dat hij dat hoopt te doen. En hij beschouwt dat als het heerlijk maken van zijn bediening als apostel der heidenen. Waarmee dus gewoon gezegd wordt dat de apostel een bediening heeft aan het Joodse volk wel. Maar niet in zijn hoedanigheid van Jood, maar in zijn hoedanigheid van heiden. De heiden, Paulus, met zijn Romeinse, dus heidense burgerschap. En daarna zijn we terechtgekomen even in Efeze 3, waar de apostel zegt, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Daarvoor moeten we eigenlijk eerst vaststellen van dit vers, dat het verkondigen van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus een activiteit is niet aan de heidenen. Eigenlijk moet je zeggen, het verkondigen van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus gebeurt aan de gelovigen. En dus aan gelovigen uit Joden en heidenen, en dat in overeenstemming met wat de apostel in het voorgaande hier uitgebreid uiteen heeft gezet, in elk geval in het gedeelte vanaf Efeze 2 vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, dat gij die eertijds verre waart, nabij zijt gebracht, zijt geworden tot medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En is het er uitgebreid uiteen dat Joden en heidenen in Christus, of voor zover zij in Christus zijn, inderdaad één zijn. En de verkondiging van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus is een verkondiging aan deze gelovigen uit Joden en heidenen. Ik hoop dat dat duidelijk is, want aan heidenen in het algemeen of aan ongelovigen in het algemeen is maar één boodschap, dat is die dwaze boodschap des kruises. U weet wel, het woord des kruises, de Joden een dwaasheid, de Grieken een ergernis, noemt maar heten mag, uit 1 Korinthe, waarna de apostel in hetzelfde 1 Korinthe zegt, maar wij spreken weliswaar wijsheid, maar dat is dan de wijsheid bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. En dan gebruik je dezelfde uitdrukkingen als die hij ook hier in het begin van Efeze 3 gebruikt. Namelijk, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, enzovoorts. Indien gij maar gehoord hebt van de verborgenheid, enzovoorts. Want die heeft alles van doen met deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die rijkdom van Christus houdt namelijk niet in dat men door geloof in hem gerechtvaardigd wordt, maar houdt in dat wij die door geloof in hem gerechtvaardigd geworden zijn, ook deel zullen hebben, en tot op zekere hoogte hebben, aan zijn hemelse positie. Namelijk dat we niet alleen met hem zijn gestorven en opgewekt, Romeinenbrief bedoel ik, maar dat wij met hem ook gezet zijn in de hemel. En dus in hem gezegend zijn, niet met enige geestelijke zegeningen, maar met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Efeze 1 vers 3. Dat is die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat gaat over de openbaring van de verborgenheid, met de woorden dan uit 1 Korinthe 2. En die vindt plaats niet buiten de gemeente, aan heidenen of joden, maar vindt plaats in de gemeente. Waarin is nog jood, nog heiden. Of nog Jood, nog Griek, waar immers dat onderscheid niet bestaat. Maar het idee is dat hij deze rijkdom dus predikt aan gelovigen. Dat heeft met Jood en Heiden al niks meer van doen. Trouwens, in de voorgaande versen zei hij al dat heidenen deel hebben aan dezelfde beloften als waar de Joden deel aan hebben, op grond van geloof. Dat is vers 6, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn aan beloften in Christus, enzovoorts. Namelijk door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En dan vers 8, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie, dat evangelie dus, uit vers 6, te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dus het gaat om het prediken van de rijkdom van Christus aan de gelovigen. Maar hij zegt onder de heidenen. Maar de uitdrukking onder de heidenen is de vertaling van het Griekse in de heidenen. Het Griekse woordje en namelijk. En dat is soms op te vatten als te midden van, maar de normale betekenis van dat woord is altijd, dat is namelijk de vaste betekenis, dat het uitdrukt verbondenheid, deel hebben aan, gemeenschap hebben met. En dat is een belangrijk beginsel in deze brief juist, omdat juist in deze brief gesproken wordt over onze positie in Christus. Daar opent de brief immers mee in Efeze 1 vers 3. En dan vertaal je ook niet te midden van Christus of iets dergelijks, maar dan betekent het immers vanwege onze verbondenheid met Christus. Of vanwege dat we één plant met hem geworden zijn, met de woorden uit Romeinen 6 of iets dergelijks. En als de apostel dus zegt, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, dan zegt hij dus dat hij dat doet als heiden, als deelhebbend aan een heidens volk. Niet als Jood die dat predikt aan Joden en heidenen, maar als heiden die dat predikt aan Joden en heidenen. In dit geval voor zover zij gelovigen zijn uiteraard. Maar het gaat maar om het beginsel dat de apostel in deze uitdrukking niet zegt dat hij dit predikt aan heidenen, maar dat hij dat predikt als heiden. En datzelfde gold natuurlijk voor de uitdrukking apostel der heidenen uit Romeinen 11. Daar is het uit verband zo zonder meer duidelijk. Al zeg ik dan meteen dat ik er dan ook jarenlang overheen gelezen heb. Maar niettemin blijf ik volhouden dat het dan een fout mijnerzijds geweest is. Want het staat er echt duidelijk genoeg. In dat verband zeg ik altijd dat het zo moeilijk is om vooroordelen los te laten. Je meent dingen te weten en daardoor zie je niks meer. Het beginsel is immers, als wij alles al menen te weten, zullen wij nooit meer wat leren. Zodat er niks anders op zit, als we wat leren willen, dan moeten we alle dingen hooguit voor 99% zeker weten, maar niet meer dan dat, hè. Dan leer je nog eens wat bij, dat is toch zo, hè. In het algemeen gesproken uiteraard, er zijn uitzonderingen op elke regel, op deze regel ook. Maar in het algemeen. Ook in het verband van dit schriftgedeelte is dit trouwens duidelijk genoeg. Bovendien, woorden van gelijke strekking vinden we trouwens ook in Colossense. In Colossense 1 namelijk. En u weet waarschijnlijk dat Efeze en Colossense nogal parallel lopen en ook terzelfde tijd geschreven zijn. En in Colossense 1, vanaf vers 24, spreekt hij over dezelfde dingen als waar hij over spreekt in Efeze 3. En hij zegt dan in vers 24 van Colossense 1, die mij nu verblijden, ik Paulus, uit vers 23 dus, ik Paulus, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u. En die woorden, die mij gegeven is aan u, of zelfs bedeling, die mij gegeven is aan u, diezelfde uitdrukking vinden we inderdaad in de aanhef van Efeze 3, in vers 2 namelijk. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Of die door mij aan u gegeven wordt, of via mij aan u gegeven wordt. Maar de gedachte is dat Paulus het van de Heer ontvangen heeft en het dus vervolgens doorgeeft. Onder andere in deze brieven. Dus terug naar Colossense 1 vers 25. De bedeling van God, alleen de term genade ontbreekt hier. De bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid, en die noemt hij in Efeze 3 Ook, meteen in vers 3 namelijk, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Maar verder dan in Colossens 1 vers 26, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En in Efeze 2 vers 5, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heiligen. Apostelen en profeten volgden dan. Maar het is bijna letterlijk dezelfde zin. En dan vers 27 van Colossens 1. Aan wie God, die heiligen dus, maar het zijn apostelen en profeten volgens Efeze, zijn heiligen aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, en dan moet je meteen denken aan, om door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus uit Efeze. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus te prediken. En Colossense 1, de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En dezelfde uitdrukking, onder de heidenen en daarna onder u, uit Colossense 1 vers 27, vinden wij in Efeze 3 vers 8. Om onder de heidenen, door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En wat in Efeze 3 vers 9 geldt, of was het vers 8, dat geldt ook in Colossense 1 vers 27. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Deze verborgenheid namelijk in de heidenen, of bij de heidenen, of de verborgenheid waaraan de heidenen deel hebben. En u begrijpt waar het over gaat. De gedachte is namelijk dat inderdaad de zaligheid de heidenen gezond is. Nou bestaat daar op zich geen enkel probleem over, op geen enkele manier. Want deze brieven zijn nou eenmaal geschreven vanuit de positie van Paulus in de gevangenis. En dus na Handelingen 28 vers 28. Dus niemand maakt daar ooit problemen over. Maar ik wijs hem erop dat die term ook hier onder de heidenen wil zeggen verbonden met de heidenen. Dat staat er ook namelijk, welke is Christus onder u? Of Christus in u, prefereren wij, want dan begrijpen we dat Christus in onze harten woning gemaakt heeft. Maar ik denk dat de gedachte een ander is, namelijk Christus in u wil zeggen Christus onder en in de heidenen. Dat namelijk als een mens de Christus zoekt, zou hij hem moeten zoeken niet bij de Joden, want het Joodse volk is niet het priesterlijke volk, maar onder de heidenen, want een heidens volk is inmiddels dat priesterlijke volk. Dat is het idee. Waar is die Christus dan? Waar vind je die? Hoe vind je hem? Waar moet je zoeken? Wel, onder de heidenen. Want de zaligheid is de heidenen gezonden. In de betekenis die ik ook vorige keren genoemd heb. Namelijk, niet in de zin van dat het evangelie in heidenen gepredikt wordt. Maar dat het evangelie, het woord Gods, bij de heidenen is gedeponeerd. Of aan de heidenen is toebetrouwd, met een variant op Romeinen 3. Waarin is gezegd werd dat het woord Gods, de woorden Gods, aan de Joden waren toebetrouwd. Aan het Joodse volk, of aan Israël in het algemeen. Maar de gedachte is dat dat toebetrouwd is aan heidenen en dat een heidensvolk inmiddels deze priesterlijke verantwoordelijkheid draagt. Dat is het idee en het wordt hier ook zo zonder meer gezegd. Dat wil zeggen, als je vraagt waar is Christus verborgen of nog anders, waar is de zaligheid verborgen of waar is het koninkrijk verborgen, dan geven wij natuurlijk meteen als antwoord op al die vragen in de hemel en dat is 100% juist. Maar op in het horizontale vlak is het idee, het is verborgen onder de heidenen. Meer specifiek bij Efraïm. Maar dat zeg ik niet elke keer meer, maar vanavond dus zeg ik het maar een keer, heb ik het niet vergeten. Maar in ieder geval, het is terechtgekomen bij Efraïm en via Efraïm inderdaad bij de gemeente. Dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Dus, onder de heidenen en onder u. Welke is Christus onder u? En eerst staat er, de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. En daarna staat er, Christus onder u. Heb je dat? En dat is een volstrekt parallelisme, want deze rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid, dat is Christus. Elders heet het ook gewoon de verborgenheid van Christus. of de verborgenheid der godzaligheid, in Timotheus. En waar is het dan verborgen, is de vraag. En het antwoord in beide zinnen wordt gegeven. Namelijk, de eerste zin zegt, het is verborgen onder de heidenen, of bij de heidenen, of in de heidenen. Het is aan de heidenen gegeven, zo kan je het ook zeggen. Berust bij de heidenen. En de andere zin zegt, het is onder u. En dan eveneens heidenen. Want de Colossenzen worden hier even beschouwd als heidenen, net als de Efeziërs. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in Efeze 2 was dat dan. Hè? Het is precies dezelfde gedachte. Dus onder de heidenen, namelijk Christus onder u. Daarna staat er de hoop der heerlijkheid, dat is ook een heel aardige. Want wie hoopt er op heerlijkheid? Het antwoord is, het eenvoudige antwoord is, wij gelovigen, want het is ons beloofd. Maar dat is het oppervlakkige antwoord. Het is wel waar, maar het is de oppervlakkige redenering. De fundamentele redenering is dat heerlijkheid gegeven wordt aan de zoon. Aan de erfgenaam, de eerstgeborene, of hoe je dat maar zegt. En dus aan de hoge priester, dan wel aan de koning. Het punt is dat hier gesproken wordt over dat priesterlijke volk. Een volk aan wie de zaligheid is toebetrouwd. In de praktijk dus, eenvoudig gezegd, de gemeente. En op grond van onze aanstelling tot priesters, of als priesterlijk volk, verwachten wij inderdaad heerlijkheid. En wij zien eruit dat die heerlijkheid zal geopenbaard worden. Ik heb het zo vaak gezegd, heerlijkheid naar de Bijbelse maatstaven was bestemd voor de koning en hogepriester van het Nieuwe Verbond. En van de hogepriester staat dan ook, niemand neemt zichzelf die heerlijkheid, want men moet als zodanig worden aangesteld door een ander, door God zelf, zoals Aaron. En zo heeft ook Christus deze heerlijkheid ontvangen om hoge priester te zijn, doordat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die heerlijkheid is dus bestemd voor de aan te stellen zoon. En de aanstelling van deze zoon vindt plaats ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Dan zal de gemeente tot zoon gesteld worden en dan zal aan de gemeente getoond worden inderdaad deze heerlijkheid. Vandaar de zalige hoop waarover de apostel in de tussenliggende brief spreekt in Filippenzen. Zalige hoop, roeping Gods die van boven is en wat het maar, hoe het maar heten mag. Wij zullen dan ook niet alleen een hemels lichaam ontvangen, maar ook een verheerlijk lichaam, wat niet noodzakelijk hetzelfde is overigens. Maar de garantie voor onze heerlijkheid is hem hierin gelegen. In het feit dat wij heidenen, of wie wij ook zijn, inderdaad dat die priesterlijke positie hebben ontvangen. Nou, meer hoef ik er ook eigenlijk niet over te zeggen. Want de apostel spreekt daarna over het werk wat uit het priesterschap voortkomt. Hij zegt het echter zonder de term priester te gebruiken. En dat is mijn enige aarzeling in de uiteenzetting overigens. Want men zal zeggen, ja, maar hij noemt dat helemaal niet. Dan zeg ik, nee, hij gebruikt die term niet. Maar ik gebruik de term wel, omdat dezezelfde waarheid in de brief aan de Hebreeën nou eenmaal veel uitgebreider uit de doeken wordt gedaan. Nou, nu ik het toch over deze uitdrukkingen heb, namelijk onder u en onder de heidenen, om onder de heidenen te verkondigen en Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, kan ik net zo goed even die andere uitspraak noemen uit Romeinen, maar weer even. Blader ik dus weer terug. In dit geval dan nog Romeinen 15. Romeinen 11 vers 13, daar had hij het over dat ik der heidenen apostel ben. En in Romeinen 15 zegt hij in vers 15, maar ik heb u eens deels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is. En dan voel je waar hij heen gaat met die zin. De genade die mij van God gegeven is, dat zijn dezelfde woorden als uit Efeze 3. Door de genade die ik heb ontvangen, zou ik onder de heidenen prediken in de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En hier zegt hij precies hetzelfde. En terwijl ik dat zeg, wijs ik er dan op dat deze gedachte uit Efeze, geschreven vanuit de gevangenis in Rome, precies dezelfde gedachte is als deze uit hier Romeinen 15. En die is geschreven ver voordat hij gevangen zat in Rome. Met andere woorden, ver voor de uitspraak van Handelingen 28 vers 28. Met andere woorden, Dit soort zaken wist hij ver daarvoor. En daar gaat het me eigenlijk maar om, in de bespreking van dit thema. Maar er staat dan, u ons wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij, heel in het bijzonder, niet alleen om het evangelie te prediken, maar specifiek het evangelie der heerlijkheid. Het evangelie waarvan hij zegt mijn evangelie. Maar hier staat het, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. Niet ten behoeve van de heidenen, ook niet aan de heidenen, maar onder de heidenen, vertaald uit het Griekse woordje en, in de heidenen en dus deelhebbend aan de heidenen. Hij is een heiden. Terwijl ik dit schrijf. Opdat ik dienaar van Jezus Christus zij, verbonden met de heiden. Ik ben benieuwd wat de vertaling van de Jehovah's getuigen daar zegt. Want die hebben de neiging om elke keer als het woordje Griekse en voorkomt, om dat te vertalen met een uitdrukking als in verbondenheid met of zoiets. In eenheid met, zoiets. Eendracht met, in eendracht met. Zo vertalen zij dat. Die vertaling is niet helemaal onjuist. Al moet ik zeggen dat zo'n uitgebreide vertaling toch wat afbreuk doet aan de kracht van het oorspronkelijke woord. En daarom is het kennelijk ook door de Jehovah's getuigen zo gebruikt. Niettemin is dat wel de betekenis. Dat wel. Maar zoals het altijd gaat, hoe goed de vertaling ook is, men ziet altijd kans om bepaalde vertalingen te misbruiken en te mislezen enzovoorts. Maar niettemin, dat is het wel. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij in eendracht met de heidenen. Nou ja, dat is wat het is, inderdaad, ja. Het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. En wat ik even, waar ik niet op bedacht was, omdat ik het niet uit het hoofd wist, is dat hier staat, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden. Hoezo noemt hij niet het priesterschap? Dit is priesterschap. Hebreeën. Hoge priester. Ja, hoge priester, maar dan moet hij wel wat hebben om te offeren. En als wij priesters zijn, moeten wij wel wat hebben om te offeren. En dat was Romeinen 12, vers 1 al. Wij zouden namelijk onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. En hij gebruikt het woord priester of priesterschap wel niet, maar niettemin, hij bespreekt het wel. Offeren namelijk. En hier ook, omdat het offer der heidenen aangenaam worden. Maar als heidenen offeren, zijn heidenen dus priesters. En dat is precies wat ik steeds loop te vertellen. Namelijk, het woord Gods, dat zou bewaard worden door degene die op grond daarvan per definitie priesters zijn. En waar de zaligheid het woord Gods aan heidenen is toebetrouwd in plaats van aan het Joodse volk, zijn die heidenen dus priesters. En waar dat woord in elk geval aan ons, aan u en mij, is toebetrouwd, zijn wij dus priesters. En niet alleen in de zin van dat wij trouw zijn aan de Bijbel, maar veel meer nog in de zin van dat wij het woord Gods bewaren in onze harten. En op grond daarvan zijn wij priesters. En dus offeren wij ons leven, ons lichaam. En hier staat het in het algemeen over de gemeente, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. En als je bij offeranden der heidenen niet leest offers aan de heidenen, want dat kan het immers niet zijn, dan hoef je bij apostel der heidenen dus ook niet te lezen apostel aan of naar de heidenen. Dat moet toch duidelijk zijn. Ja, dat is maar waar het om gaat, hè. Goed, we hebben de uitdrukking hier dus ook. Onder de heidenen. Dienaar van Christus, onder de heidenen. We hebben trouwens nog zo'n uitdrukking. Efeze 3 vers 8 heb ik al genoemd. En hij komt ook voor. Ik weet niet of ik een complete lijst heb nu. Want het is soms moeilijk om dit soort uitspraken terug te vinden. Maar hij komt ook voor in 1 Timotheus 2... Ook aardig. Waarvan God staat in vers 3 en dan vers 4, dat hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen, want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Leuk hè, een term uit Hebreeën 9, het is toch Hebreeën. Heb je dat? De middelaar is namelijk volgens de Hebreeënbrief de hoge priester. Maar de term priester en hoge priester, die wordt exclusief bewaard voor de Hebreeënbrief. In alle andere brieven wordt de functie van die priester omschreven en worden er andere termen voor gebruikt. En bijvoorbeeld die van middelaar, maar die komt net zo goed ook in Hebreeën voor. Dus toch over priesterschap. Er is één God, er is ook één middelaar Gods. Maar dat had ook kunnen staan, er is ook één hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De mens, Christus Jezus, wat ik ook altijd een pracht van uitspraak vind, omdat wij geneigd zijn te zeggen, nou ja, de Heere Jezus is middelaar Gods en der mensen en is gezeten aan de rechterhand Gods, omdat hij nou eenmaal God is. Maar de schrift zegt, dat is zo omdat hij nou eenmaal mens is. En hij is als mens uit de mensen genomen, Hebreeën 5 vers 1, hij is uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. En zijn hoge priestelijke functie is niet primair omdat hij God is, maar is omdat hij mens is, want daar zou hij eerst aan moeten voldoen. En dan staat er, de mens, Christus Jezus, en op grond daarvan zegt de Hebreeënbrief dan, die dan ook inderdaad naar behoren, zoals het behoort, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, die ook net als wij verzocht is geworden, die ons in alles gelijk is geworden, enzovoort. En die dus onze positie, onze gevoelens, onze omstandigheden kent, zich daarin kan inleven en dus ook als geen ander weet wat wij onder die omstandigheden nodig hebben. Dat is het verhaal. En er wordt hier wel degelijk naar verwezen, zij het dan, dat het niet uitgebreid besproken wordt. En dan staat er van hem, die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd, maar dat het een verwijzing is naar zijn offer als hoge priester lijkt mij een duidelijke zaak. En bovendien, getuigenis zou voortgebracht worden door een getuige, maar een getuige is per definitie een priester. Of andersom, dat is beter, een priester is per definitie een getuige. Dus je ziet dat hier tot drie keer toe ongeveer het begrip priester vermeden wordt, het woord althans vermeden, maar de gedachte zelf wordt op verschillende wijze opgeroepen. En daarvan zegt hij dan, waartoe ik gesteld ben een prediker, en dan weet je het al, hè, dat mij gegeven is aan u. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. En dus, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Nou heeft men daar ook niet zoveel problemen mee, want het is een gevangenisbrief van de apostel Paulus en dus van na Handelingen 28. Maar ik wijs er in dat verband ook altijd maar even op dat de apostel wel degelijk spreekt over de priesterlijke functie van zowel Christus als de gemeente. En meestal zegt men, nou, daar heeft de gemeente niks mee van doen, want het is de brief aan de Hebreeën en wij zijn geen Hebreeën en heidenen kennen geen priesterschap, dus wat heeft het voor zin? En al dat soort, wat naïeve kreten meer. Want het woord mag dan niet voorkomen, maar de functie van de priester wordt wel degelijk uitgebreid beschreven. In Romeinen 12 al, maar hier in 1 Timotheus ook. Waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Prediker en apostel wil zeggen een gezonden prediker. Hè? Het is gewoon een hendiadis. Een prediker die uitgezonden is. Niet vanuit Jeruzalem, niet vanuit het Jodendom, maar vanuit Antiochië. Dat weet u toch, hè? Vanuit de heidenen dus. En uit de gemeente der heidenen. Nou goed, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. En dan, ik zeg de waarheid en in Christus. En ik lieg niet, waarbij je grote nadruk legt op deze zin. Dit fungeert als onderstreping. U weet die gekke geintjes die wij hebben van onderstrepen, vet afdrukken, schuin drukken en al dat soort dingen meer. Dat bestond vroeger niet. Men legde nadruk door de zinsbouw. Of door het toevoegen van tussenzinnen, of door het herhalen van begrippen enzovoorts. En hier wordt de nadruk gelegd door, ik zeg de waarheid in Christus, comma, ik lieg niet. Dat is trouwens al twee keer hetzelfde, maar van twee kanten bezien. Maar met grote nadruk zegt hij dan, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Namelijk ten behoeve van die ene God en die ene middelaar Gods en der mensen. En hij is dus de apostel en prediker van het feit dat Christus de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek van het Nieuwe Verbond. De enige middelaar tussen God en de mens. Zo is dat. En dan zegt hij, Waartoe ik gesteld ben prediker en apostel, leraar der heidenen in geloof en waarheid. Hij zegt dus meteen wat hij onderwijst, geloof en waarheid. En als je het samentrekt, hij leert dus waarheid en hij leert dat men zich daarop zou verlaten. Dat men daarin zou vertrouwen of gewoon dat men die waarheid zou geloven. En hij doet dat als leraar der heidenen. En dan heb je weer hetzelfde. Bedoelt hij nou, onderwijs ik de heidenen? Of ben ik een leraar voortgekomen uit de heidenen? En u weet wat ik nou zeg, gegaan natuurlijk. Hij zegt, ik ben voortgekomen uit de heidenen. Dat is waar het over gaat. Deze positie van Christus staat namelijk volstrekt buiten het jodendom. Dat is waar het over gaat. Gaat om, God die wil dat alle mensen zalig worden tot kennis der waarheid komen. Of met de variant van Petrus, God is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, en maar het allen tot bekering komen. En acht deze langmoedigheid Gods voor zaligheid, gelijk ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft. Dus hij zegt precies hetzelfde, Petrus. Dat is maar waar het om gaat. Leraren der heidenen in geloof en waarheid. Nou goed, daar laat ik het dan bij, want ik vind deze uitdrukkingen wel genoeg. Ik hoop dat duidelijk is dat in deze uitdrukkingen en ook in de context waarin ze staan, duidelijk is dat de apostel zich niet zo in de eerste plaats ziet als iemand die aan de heidenen predikt, maar een die namens de heidenen predikt. Vanwege de situatie in onze bedeling, en dat is het kenmerkende van onze bedeling ook, dat de zaligheid is toebetrouwd aan de heidenen, en dat is heel wat anders dan dat het evangelie aan de heidenen gepredikt wordt. Goed, wat dat thema betreft laat ik het daarbij. Waar ik het niet bij laat, is bij het verschijnsel dat de Bijbel zelf uitdrukkelijk leert dat de apostel Paulus vanaf het eerste begin van zijn bediening inderdaad deze verborgenheid gekend heeft. Of hij hem gepredikt heeft is een iets ander verhaal, want dat hangt gewoon van de omstandigheden af. Het overkomt mij ook dat er avonden voorbij gaan waarin ik wel spreek, maar waarbij ik niet spreek over de verborgenheid. Maar dat zegt dus niks, bedoel ik maar. Dus als toevallig het onderwerp niet is, nou ja, dan komt het niet aan de orde. En dat is het dan, en dat zal de apostel Paulus ook overkomen zijn. In elk geval in Korinthe, dat zegt hij ronduit in de eerste Korinthebrief, dus dat is makkelijk genoeg. Maar het punt is, dat ontkend wordt in verband met Handelingen 28, dat de apostel Paulus deze dingen tevoren geweten heeft. Men zegt dan, hij heeft dat pas in de gevangenis geleerd, want daar is de engel des Heren aan hem verschenen, zoals zo dikwijls in de gevangenis. En daar heeft hij pas geleerd hoe dat dan zit met onze bedeling. Wel nu, dat is een aardige theorie, maar in de eerste plaats, het blijkt dat Paulus deze dingen van begin geweten heeft. Dus, maar ik zei blijkt. Maar het andere kant van het verhaal is dat het ook ronduit gezegd wordt door de apostel Paulus zelf, expliciet, dat zal ik u straks laten zien, maar zelfs door de apostel Petrus. En dat is te meer van belang, omdat men zegt dat Petrus van deze dingen helemaal niks wist en zelfs niks van mocht weten en er ook nooit van geweten heeft. Soms leert men dat. Want de aardigheid is dat in de Petrus' laatste woorden, daar kun je dan nog wat van maken. Zo van, eerst niet, later wel. Maar niettemin dat Petrus in zijn laatste woorden uitdrukkelijk zegt dat deze dingen door de apostel Paulus niet alleen geleerd worden, maar vanaf het begin. Want de apostel spreekt in zijn brief over, in het algemeen over onze tegenwoordige tijd. Ik kan het trouwens niet missen, want hij heeft het zelfs over wat hij noemt tegenwoordige waarheid. In 2 Petrus 1, vers 12. Uit het verband blijkt ook dat hij wel degelijk bedoelt onze tegenwoordige bedeling der genade Gods. Maar dat ga ik nou in dit verband verder niet uitleggen. Maar de term tegenwoordige waarheid, in de zin van waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd, die is dus van Petrus in deze tweede Petrusbrief. Maar hij heeft het dan over het uitblijven van de wederkomst van Christus. Dat is tegenwoordige waarheid, u weet wel. Het zou namelijk 1000 jaren en nog eens 1000 jaren duren. En dat zegt hij dan uiteindelijk tamelijk expliciet in hoofdstuk 3, vers 8. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. En op het moment dat wij vragen waarom hij dat zo zegt en zo formuleert, dan hebben wij het antwoord ook. De formulering komt namelijk uit Psalm 90. Eén dag is als 1000 jaar. En bovendien vragen we dan, maar waarom herhaalt hij het dan nog een keer? Eenvoudig, omdat kennelijk in de gedachten van Petrus het gaat om 2 dagen van 1000 jaar. En vandaar de herhaling. 1000 jaar als 1 dag is als 1 dag. En de andere dag is ook als 1000 jaar. En dan heb je dus gewoon 2000 jaar. En dat in overeenstemming met, want ik zou het niet durven concluderen uit het ene vers, maar dat in overeenstemming met de Bijbelse typologie. Over de 2000 tussen, nou de 2 dan wel 2000, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Ook daar zullen we het verder niet over hebben, maar moet duidelijk zijn dat de apostel dan toch spreekt over een periode van 2000 jaar, tot aan het einde van de 70e week van Daniël en dus de verschijning van de Heer op de Olijfberg, het officiële begin van zijn toekomst, dan wel van zijn dag. Maar daarvan zegt hij dan in vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid achten. Sommigen vinden dat de Heer wat laks is. Sommigen zijn van mening, de Heer stelt uit. Hij weet zelf ook niet wanneer hij het precies zal doen enzovoorts, dus hij stelt het uit. Maar Petrus zegt, nee, er staat een datum voor, het ligt vast. En dat is de versterking van de gedachte van vers 8, 2000 jaren namelijk. Hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Een lange moed dus, hè? Gaat over, moed erin houden over een lange periode. Is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Waarna hij zegt dat die dag wel degelijk zal komen, dat de wederkomst van Christus wel degelijk zal komen. Maar daar, als hij dat gedaan heeft, komt hij terug op deze uitspraak van vers 9, namelijk in vers 14. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, de wederkomst van Christus namelijk, waar de hele brief over gaat, benaderd u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren, dat is de langmoedigheid uit vers 9, uiteraard, en dus het uitblijven van de wederkomst van Christus enzovoorts. Acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Het is bijna hetzelfde als acht deze bedeling voor zaligheid. Want daar komt het in de praktijk op neer uiteraard. Acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid. Let vooral op dat woord wijsheid. U weet wel, Paulus is de man die zegt, maar ik predik wijsheid, maar aan de volwassenen. Wijsheid bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. Dan gaat het over verborgen dingen. Of het was dezezelfde Paulus die schreef aan de Colossenzen over Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, letterlijk. Dus, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, hetgeen onder andere uitdrukt dat ze het 100% eens zijn, zoals ook in Galaten, wij gaan van elkaar de rechterhand der gemeenschap, enzovoorts. En dat gebeurde al in handelingen 15 en niet handelingen 28. Nou, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is. En Paulus zegt, die mij gegeven is. Dat klopt precies. Welke wijsheid dan dus? Nou, dus die wijsheid met betrekking tot de bedeling der verborgenheid, de bedeling der genade, die bedekt was en hoe dan ook maar. Hè? Onze bedeling dus. Naar de wijsheid die hem gegeven is, aan u geschreven heeft. Met andere woorden, Paulus en Petrus hadden ook hetzelfde publiek, blijkbaar. Althans bij gelegenheid. Dat zeg ik voor degenen die beweren, schrik er me niet van hoor, ik zeg het niet voor u, hè? Maar dat zeg ik voor degenen die beweren dat er 2 gemeenten zijn en waren. Ene, een Joodse gemeente onder leiding van Petrus en een gemeente uit de heidenen onder leiding van Paulus. En men beweert zelfs dat dat nu nog bestaat. Waarna ik ogenblikkelijk gevraagd heb, maar bij welke gemeente hoor ik dan? Het was het antwoord, nou ja, je bent geen Jood, maar een heiden, dus je hoort bij die gemeente van Paulus. Dan zeg ik, dan heb ik pech als ik een Jood ben, want dan hoor ik bij die van Petrus. En dan heb ik een aardse toekomst, was de gedachte. Dan ga ik niet naar de hemel. Dus dan is mijn afstamming bepalend of ik naar de hemel ga of naar het koninkrijk op aarde. Nou ja, de jongste dag eigenlijk pas, hè. En dat is nog één ding. Het volgende probleem is natuurlijk dat... hoe weet ik of ik een Jood ben of niet? Want helaas, mijn stamboom is tamelijk onduidelijk. Nee, daar moet je niks lelijks achter zeggen. Voor sommigen is dat... Nou goed, daar gaat het nou niet over. Maar mijn stamboom is tamelijk onduidelijk. Gaat terug naar zo'n beetje 1700 zoveel. En dan is nog de mannelijke lijn, die is aardig te volgen. De vrouwelijke lijn, daar weet ik helemaal niets van. En waar het Joods zijn, voor zover ik weet, een algemeen erkend loopt via de moeders. En dus de grootmoeders en overgrootmoeders, schoonmoeders ook? Nee, schoon. Ja, een beetje wel. Nou goed, weet ik dat dus helemaal niet. En jullie weten dat waarschijnlijk ook niet. Zodat het heel problematisch wordt om naar uit te maken naar wie mij moet luisteren. Naar Petrus of naar Paulus. Nou ja, einde van die discussie dus. En ik beschouw het ook als het definitieve einde van de van. Bovendien is onzin, want het berust niet op afstamming, zegt de schrift, Romeinen 9. Het berust op geloof alleen en niks anders dan dat. Dus dat is verder niet aan de orde in onze bedeling, zeker niet. Nou goed, maar Paulus en Petrus hebben hetzelfde publiek. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is aan u geschreven heeft. Dan kun je nog even snel, als je niet verder leest tenminste, vaststellen. Nou ja, dat is dan één brief die de apostel Paulus geschreven heeft aan dezelfde mensen aan wie Petrus nu schrijft. U weet wel, de vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië. Pontus, Galatië, Cappadocië, ik ken het bijna uit het hoofd. Azië en Bithynië. Goed. Dat zal dan wel, één briefje. Maar dat is niet zo, want, zegt Petrus, gelijk ook in alle zendbrieven, ongeacht aan wie ze geschreven zijn, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. En over die brieven van Paulus, en in bijzonder over die delen van die brieven, waarin hij spreekt over deze wijsheid die hem gegeven is, en dus over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, of de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid welke bedekt was, de verborgenheden dus. Over die dingen zegt de apostel Petrus, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Dus je mag nog net zeggen dat Petrus er moeite mee gehad heeft, blijkbaar, want ik denk dat dit een persoonlijk getuigenis is alsnog. Van de apostel Petrus, maar je mag niet zeggen dat hij het niet geweten heeft en ook niet dat hij het niet gepredikt heeft. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. En er staat ronduit, dat zijn niet mijn woorden, er staat ronduit, dat waar men die dingen niet vindt of niet ziet in alle brieven van Paulus, daar is men bezig bij gebrek aan kennis van de schrift in het algemeen, daar is men bezig die schriften te verdraaien. En vervolgens ook de andere schriften. En ik moet u zeggen, dat, hoe arrogant het ook klinkt, dat dat precies mijn ervaring ook is. Want op het moment dat je zegt, de gemeente, gemeentelijke waarheid begint pas op de datum van Handelingen 28 vers 28, dan heb je voortaan je rest van je leven dagwerk om de schriften te verdraaien, om weg te redeneren. Misschien dat ik daar nog wel eens wat van zeg, hoe het dan gebeurt. Maar het heeft natuurlijk niet zoveel zin. Je moet weten wat de schrift leert en daarmee uit. Dan ben je ook niet meer gevoelig voor, voor verkeerde opvattingen, zal ik maar zeggen. Maar Peter zegt, ze worden verdraaid door ongeleerde en onvaste mensen. Als men dus deze dingen niet in alle brieven van de apostel Paulus herkent, komt dat omdat men te ongeleerd en te onvast is. Dan wel of te onvast is, maar in vele gevallen gaat het natuurlijk samen. Hoe meer men geleerd is door de schrift, hoe vaster men zal zijn, vanzelfsprekend. Maar ze verdraaien die schriften met als resultaat hun eigen verderf. En dat betekent in de praktijk, waar verderven tegenovergesteld is van leven, want verderven is synoniem met dood. Het betekent het dus dat het ten koste gaat van het eigen geestelijk leven en in bijzonder ook de eigen toekomstverwachting in elk geval. En in de praktijk komt het erop neer dat die Bijbel steeds dunner wordt. Men redeneert alles weg. Want al wat over de gemeente schijnt te gaan, moet weggeredeneerd worden. Dat is ook wat systematisch gebeurt in de praktijk. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen, het zijn gelukkig ook mijn woorden niet, mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Als wij dus niet zien dat de apostel Paulus in al zijn brieven over deze dingen spreekt, over de langmoedigheid Gods, over het uitblijven van de wederkomst van Christus en de zaligheid die daar het gevolg van is, dan vallen wij uit onze vastigheid. En zelfs uit onze genade, want er staat maar wast op in de genade. En je raakt van die genade heel wat kwijt als je deze dingen niet ziet. Dat is wat Petrus ervan zegt. Paulus zegt precies hetzelfde. Ik mis helaas noden. Een verwijzing naar Efeze 3 opnieuw. Maar die had er eigenlijk bij moeten staan. Omdat we daar dezelfde waarheid vinden. Efeze 3 namelijk. Waar de apostel zegt vanaf vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. De huishouding, de heerschappij der genade Gods, zo je wilt. Die mij gegeven is aan u. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En dan gaat de zin verder in vers 5. Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard. Aan zijn heilige apostelen en profeten. Ik geloof dat ik vorige keer al erop gewezen heb dat er niet staat dat het in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt. Maar er staat dat het nu bekendgemaakt is op een veel explicietere wijze. Het is nu anders en zelfs duidelijker. Explicieter is eigenlijk het woord bekendgemaakt. Het idee is dat deze dingen namelijk in voorgaande eeuwen verborgen werden en dus wel vastgelegd werden in de schrift, maar op onduidelijke, in elk geval op bedekte wijze. En nou zeg ik bedekt, dat bedoel ik ook, want iets wat verborgen is, is naar Bijbelse begrippen bedekt. Het tegenovergestelde van verborgen is namelijk openbaren. En het tegenovergestelde van verborgenheid is openbaring. En openbaring betekent inderdaad de bedekking wegnemen. De omhulling wegnemen. Letterlijke betekenis van het Griekse woord in elk geval. En waar het dan om gaat is dat deze dingen nu geopenbaard zijn. En als ze nu geopenbaard zijn, dan betekent het dat ze in de voorgaande eeuwen bedekt waren. Maar waar heb ik toch eerder gelezen over dat er een bedekking ligt over het Oude Testament? Want dat zegt hij toch? Nou, in 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Maar daar zegt hij dat die bedekking over de wet in het algemeen en over het Oude Testament ligt vanwege ongeloof. Deze dingen staan zodanig in het Oude Testament vermeld, dat wanneer men het Oude Testament niet gelooft en aanvaardt als het woord van God, zal men deze dingen zo zonder meer niet tegenkomen. Men zal ze niet vinden. En andersom, wanneer men gelooft, dan zou de Heere de bedekking wegnemen, 2 Korinthe 3. Of Christus zou de bedekking wegnemen, eveneens 2 Korinthe 3. Heel eenvoudige zaak. En als de bedekking wordt weggenomen, betekent dat de dingen die in het Oude Testament verborgen waren, ineens worden geopenbaard. En dat is de reden waarom deze verborgenheid niet gepredikt wordt aan de mensheid in het algemeen, en zelfs niet aan heidenen in het algemeen, maar aan gelovigen. Bij wie geacht mag worden dat de bedekking is weggenomen. Hetgeen trouwens niet altijd zo is. Zoals bij de Korintiërs bijvoorbeeld, want er was de bedekking niet weg. Hij schrijft deze dingen niet voor niks in 2 Korinthe 3 en tot op zekere hoogte in 1 Korinthe 2. Begrijp je wel? Wat hier staat is niet, God heeft het verzwegen, hoewel die term bij gelegenheid gebruikt wordt. Voorgaande eeuw is het verzwegen geworden. Maar de gedachte is, het is opgeschreven, het is vastgelegd in het woord, het is echter niet geopenbaard. Het is vastgelegd, zeg ik dan, maar ik heb er vorige keer al voorbeelden van gegeven, meen ik. Het is vastgelegd in wat in cryptische uitspraken in de profeten en in elk geval in de oudtestamentische typologie. Maar wie de Bijbel niet gelooft als het woord van God en wie ze daar niet in onderwerpt, zal niet de moeite nemen om dit soort uitspraken na te zoeken en te vergelijken of zich te verdiepen in Bijbelse typen en hun betekenis en dat soort dingen meer. En dat is ook precies zo de bedoeling. Het wordt verborgen gehouden, dat hoeft niet iedereen te weten. Daar komen ze nogal achter. Men zal het weten op het moment dat de gemeente, of vanaf het moment dat de gemeente met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid, beginnende bij zijn verschijning en dus onze verschijning op de Olijfberg. En eerder niet. Dat is wat het is. Want er blijkt, ik heb het vorige keer ook gedemonstreerd, uit de Romeinenbrief. Als de apostel over onze bedeling spreekt en over het verschijnsel dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is enzovoort. Dan citeert hij daarbij het Oude Testament. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door lo ami. Door een onverstandig volk zal ik u tot jaloersheid verwekken enzovoort. Kan niet missen. De zaligheid zal gegeven worden aan een ander volk. En het wordt gewoon in het Oude Testament gezegd. Alleen in zodanige context dat het niet, zo zonder meer niet duidelijk is. Men zal wat moeten zoeken erin. En dat zal men vinden. En wij die deze verborgenheden kennen, kunnen ze met groot gemak in het Oude Testament vinden. Nou goed, vinden, zei ik. Dan wordt het dus toch een beetje gezocht. Maar dat is nou eenmaal wat we zouden doen. Onderzoeken. Goed, terug naar Efeze 3. Want in de tussenzin, die heb ik overgeslagen eerst. De zin die tussen haakjes staat, vanaf halverwege vers 3 tot eind van vers 4, zegt hij, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Met andere woorden, hij heeft met weinige woorden tevoren over deze verborgenheid gesproken. Beter, geschreven, want dat is wat hij zegt. De truc die dan wordt uitgehaald is dat men kijkt in de eerste twee hoofdstukken van deze brief of hij daar misschien al iets over de verborgenheid gezegd heeft. En inderdaad, ja, in Efeze 1 vers 9. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, enzovoorts. Dus zegt men, nou ja, hier in hoofdstuk 3 verwijst hij even terug naar hoofdstuk 1. Mijn opmerking daarover is, wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid. Om te verwijzen naar een bladzijde eerder. Dat slaat toch helemaal nergens op. Bovendien, dat kan je nou wel zeggen, hij heeft met weinige woorden tevoren erover geschreven in hoofdstuk 1. Dat is ook inderdaad zo in hoofdstuk 1, maar de vraag is of hij dat bedoelt. En het antwoord op die vraag is, nee, dat bedoelt hij niet, want hij zegt wat hij bedoelt in het volgende vers. Want waarom zegt hij dat hij er met weinige woorden tevoren over geschreven heeft? En andere vraag, waarom heeft hij met weinige woorden tevoren erover geschreven? En waarom heeft hij met weinige woorden tevoren erover geschreven? Wel, zegt hij in vers 4, waaraan gij lezende, en niet dit lezende, maar dat lezende. Heb je dat? Dan wordt je dit, dat schuin gedrukt. Moet je weglaten, want niet dit lezende, dan wordt deze zin onzin namelijk. Want dan staat er, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Ja, hij schrijft er hierover, dus u weet er wat van. Maar dat hoef je er niet bij te zeggen. Dat blijkt vanzelf al dat hij er wat van weet. Maar het punt is dat hij verwijst naar oudere brieven, waarin hij ook over deze dingen geschreven heeft. En hij wijst er nu op en hij zegt ook waarom hij dat gedaan heeft. Namelijk niet altijd om het uitgebreid uiteen te zetten, maar wel altijd om de lezers duidelijk te maken dat hij nog wat meer aan hen te vertellen had. En in elk geval om duidelijk te maken dat de dingen die hij nu schrijft, hier vanuit de gevangenis in Rome, dat die hem vroeger ook bekend waren. En hij zegt, er is een bewijs voor. Dat is heel aardig. De man heeft om een of andere reden kennelijk geweten dat men ooit nog eens van hem zou zeggen dat hij deze dingen pas weet sinds dat hij in de gevangenis zit in Rome. Maar Paulus zegt, nou, kijk dan maar eens in mijn oudere brieven, want je vindt het daar ook. Waarmee hij dus hetzelfde zegt als Petrus. Petrus zegt, hij schrijft daarover in alle brieven. Toch? Nou ja, alle brieven voor zover Petrus bekend, zegt men dan. Nou ja, dan hebben we pech, dan moeten we daarna zeggen, dan kende Petrus alleen de gevangenisbrieven van Paulus. Maar dan nog zitten we met het probleem, want dan wordt het probleem dat dan toch Petrus dezezelfde waarheden kende. En dat is precies wat ontkend wordt. Men zegt, nee, alleen Paulus wist dat. Dus daar kom je dus nooit meer uit. Je moet zoveel wegredeneren. Maar dat is wat ik zeg, dat is wat gebeurt. Wegredeneren. Hoe precies, doet niet echte zaken natuurlijk. Maar Paulus zegt, ik heb tevoren met weinige woorden geschreven over deze verborgenheid, om te laten zien, of opdat u zult bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Met andere woorden, als hij in de Romeinenbrief over deze verborgenheid schrijft, dan doet hij dat niet om het uiteen te zetten, maar om de Romeinen te laten weten dat hij deze verborgenheid kent. En als hij in Korinthe schrijft over de verborgenheid, dan is dat om de Korintiërs te laten weten dat er nog heel wat is wat zij niet weten en hij wel. En hij zou het hen graag willen vertellen, maar ze willen niet naar hem luisteren. Twee Korinthebrieven lang. Dat is de strekking van die beide Korinthebrieven, eigenlijk. En als hij het in Romeinen schrijft, aan het eind van de Romeinenbrief, dan, de brief is vol. Ik bedoel, misschien was het papier op. Ik bedoel, er waren 16 hoofdstukken uitgebreid. Nog niet eens over de verborgenheid. Nou, een deel ervan natuurlijk wel, maar hij gebruikt de term niet. Maar hij kondigt aan het eind van de brief gewoon aan, er komt nog veel meer. Ik weet nog veel meer, wil ik je graag vertellen, maar er komt wel. Bovendien, hij had in het hoofdstuk daarvoor, Romeinen 15 namelijk, gezegd, ik ben onderweg naar jullie toe. Ik moet eerst nog even naar Jeruzalem en dan kom ik naar Rome. Hetgeen ook daadwerkelijk gebeurd is, zei het dan dat hij kwam in gevangenschap, want in Jeruzalem werd hij gevangen genomen. En vervolgens, na jaren overigens, kwam hij als gevangene in Rome terecht. En daarom hoefde hij er ook niet verder op in te gaan. Hij zegt, dat komt wel als ik bij jullie ben. En dat schreef hij trouwens wel vaker, ook in andere brieven. Maar de bedoeling is dat de apostel hier zegt, denk erom wat ik nu uiteindelijk zeg, dat heb ik al die tijd geweten. Dat blijkt, want ik heb erover geschreven. Ook al heb je het dan misschien wellicht niet begrepen. Dat is waar het om gaat. Waarna de volgende vraag is, waar vinden we dat dan nog meer in de andere brieven? En dat bewaren we even voor na de pauze. En dan slaan we dus terug naar de Romeinenbrief. In bijzonder Romeinen 16. Want Romeinen hoofdstuk 2 vers 16 laat ik buiten beschouwing. Waar de apostel spreekt over mijn evangelie. En algemeen wordt dat erkend als het evangelie zoals Paulus het predikt. Met alle uitbreidingen, alle accessoires, hoe je dat maar zeggen moet. Hè? Het evangelie tot verkrijging der zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Mijn evangelie. Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in. Maar wel op Romeinen 16. Want dat is dan de eerste brief van Paulus die we in de Bijbel hebben. En ik moet meteen zeggen dat hij de verborgenheid noemt. Dat is dan echter helemaal aan het einde van het einde van het einde van de brief. Ongeveer. Mijn idee is, het einde van de brief is Romeinen 15 vers 33. Maar er komen nog een paar einden. En groeten, afsluitingen en dan begint de apostel weer verder te schrijven. En de laatste keer dat hij dat doet is na vers 24. Want in vers 24 sluit hij ook min of meer af. Met de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. En ik beschouw het ook als de afsluiting van de brief. Het is nog niet de eerste, maar het is een afsluiting. En dan gaat hij verder met een heel ingewikkelde zin. Die begint met hem nu. En eigenlijk hem, want nu is de inleiding tot de tussenzinnen die nu volgen. Eigenlijk alleen maar hem. Maar omdat er een lange tussenzin volgt en die zin inderdaad erg lang is, wordt het gewoon min of meer weer herhaald in vers 27, want daar gaat de zin pas verder. Hem, namelijk de alleenwijze God, zij door Jezus Christus heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Heb je dat? Dat is de zin. Hem, namelijk dezelfde alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Dus de zoveelste afsluiting van de brief. Maar het gaat kennelijk hier niet om deze afsluiting of deze zegen die hij eigenlijk uitspreekt. Maar het gaat meer om de tussenzin. Het is een beetje verstopt. Dat is aardig, want heel Efeze 3 is eigenlijk een lange parenthese in de brief. In de Efezebrief. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. En het is weer zo, omdat die verborgenheid die hij hier noemt inderdaad in zichzelf een soort parenthese is in de hele heilsgeschiedenis. Van één kant bezien, overigens. Maar ik laat het verder buiten beschouwing. Er staat dan in de tussenzin, hem die machtig is u te bevestigen, God is namelijk machtig u vast te stellen naar mijn evangelie, datzelfde mijn evangelie als uit hoofdstuk 2, overigens. Naar mijn evangelie, namelijk, of en, de prediking van Jezus Christus, naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, of met betrekking tot, de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu geopenbaard is, uiteraard, verborgenheid wordt geopenbaard. Maar nu geopenbaard is door de profetische schriften van de apostelen en profeten namelijk. En dat naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Heb je dat? Hij zegt, God is machtig u te bevestigen, ook in deze prediking van mijn evangelie, de openbaring van de verborgenheid die bedekt was, maar die God nu inderdaad geopenbaard heeft enzovoorts. Hij zegt niet wat het is, hij zegt dat het er is. En eigenlijk, hij zegt einde van deze brief, einde van deel 1, maar er volgt nog meer. En eigenlijk zegt hij gewoon, ik heb niet alles geschreven wat ik weet, er is nog veel meer wat je moet weten. En dat heeft alles van doen met dat wat van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar wat nu geopenbaard is geworden. En later schrijft de apostel dus over diezelfde kwestie. Daarvan zegt hij, het welk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij, die woorden lezende, kunt bemerken mijn wetenschap van deze verborgenheid van Christus. Met andere woorden, wat hij in Efeze 3 vanuit de gevangenis schrijft, wist hij ook toen hij vanuit Korinthe schreef aan deze gemeente in Rome. Dat is wat hij hier zegt. Meer ook niet, want hij zegt verder niet wat het echt inhoudt. En ik heb al vaker gezegd, in de Romeinenbrief kom je weliswaar de gemeente tegen, maar niet de hemelse positie van de gemeente. Wel de verwisseling van Jood en Heiden, de verwisseling ook van die zaligheid, zal ik maar zeggen, in hoofdstuk 9 tot en met 11, maar niet de hemelse positie van de gemeente. Daar is waar het uiteindelijk dan om gaat natuurlijk. Maar het wordt aangekondigd. Niettemin, in deze brief schrijft hij erover. Datzelfde geldt ook voor de volgende brief. De eerste Korinthebrief. En in vervolg daarop ook de tweede Korinthebrief. De eerste Korinthebrief zelfs heel uitgebreid. Want hij zegt in 1 Korinthe 1 vers 7. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Niet met wijsheid dus. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het niet eens wijsheid, maar kracht Gods. Met wijsheid heeft het nog niet van doen hier in 1 Korinthe 1 vers 18. Maar hij kondigt wijsheid aan. Die wijsheid, die komt niet tot uitdrukking in de prediking van het evangelie als zodanig, maar komt wel tot uitdrukking in de prediking van het woord Gods aan diegenen die inmiddels gelovigen zijn. En in het bijzonder volwassen gelovigen. Maar dat staat in hoofdstuk 2, want dan gaat hij op het thema verder. Het gaat namelijk heel uitgebreid hier in 1 Korinthe, dus vandaar dat ik maar even wat oversla. Korintiërs hebben het nodig dat uitgebreid op de dingen ingegaan wordt. Maar goed, er staat dan in 2 vers 1. Ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. En dat zijn dezelfde woorden als natuurlijk 1 Korinthe 1 vers 17. Die herhaalt hij hier en gaat er nu op verder. Ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. In de vertaling staat getuigenis, dat weet ik, maar dat is een misverstand. Er staat er namelijk niet, er staat verborgenheid. Getuigenis is de vertaling van marterion, maar er staat niet marterion, maar mysterion. En dat zo is, lijkt me ook duidelijk, ik zeg het met grote stelligheid, want ik hoef me niet eens te beroepen op bepaalde handschriften of zoiets. Het blijkt namelijk uit het verband ook. U verkondigen de getuigenis van God is natuurlijk gewoon onzin. Wat verkondigen de getuigenis van God? Ja. Wat is dat? Je woorden betekenen niks. Maar hij zegt, ik ben niet gekomen, u verkondigen de verborgenheid van God. En dat is waar hij op terugkomt in de volgende verse namelijk. Hij zegt namelijk, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. De boodschap namelijk van de gekruisigde Jezus Christus is de boodschap dat ook de gelovigen der wereld gestorven is. Of met de woorden van inmiddels alweer de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5. Daar ben je dus heel wat hoofdstukken verder, bij diezelfde Korintiërs. Daar staat, indien een voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Wat de apostel deze Korintiërs probeert wijs te maken, is dat ze dood zijn. Gestorven, der wereld gestorven, der wet gestorven, enzovoorts. Maar aangezien dat niet tot hen doordrong, bleef het bij de boodschap van Jezus Christus en die gekruist. Want als men eerst niet dood is, dan kan men natuurlijk ook niet opstaan, bedoel ik maar. Hè? Dan gaat het dan over een praktische levenswandel die gericht was op de zienlijke en aardse dingen, die onderworpen werd aan aardse wetten, menselijke normen enzovoorts. Maar men zou die eerst afleren. Dus zegt hij, vers 4, nog een keer, mijn reden, mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en kracht. In betoning van de kracht van de geest. Dat is de herhaling van 1 Korinthe 1 vers 17 en 18 weer. Niet wijsheid, maar dwaasheid. Het evangelie namelijk als kracht Gods en niet als wijsheid Gods. Staat er ook, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Maar daarna vers 6. En wij spreken wel degelijk dus wijsheid, maar niet aan ongelovigen, ook niet aan vleeselijke christenen, de term uit 3 vers 1, maar aan volwassenen, aan geestelijke ingestelde christenen dus. Wij spreken wijsheid onder de volwassenen, doch een wijsheid niet van deze aion, deze wereld, nog der oversten deze wereld die teniet worden, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. En dan lees ik nog even één keer vers 1. Ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Maar daarna, maar wij spreken die verborgenheid Gods, die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Vers 7. Die bedekt was, die in de vorige leven verzwegen is geweest, die in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard, respectievelijk Romeinen 16, Efeze 3. Maar hier, wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Want dat is waar het over gaat, over Colossense weer, de hoop der heerlijkheid. De roeping, de positie van de gemeente, met als vervolg of gevolg daarvan de verwachting van heerlijkheid, hoop der heerlijkheid dus. Als gevolg van onze priesterlijke functie. Wij spreken wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren geordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Welke in de voorgaande eeuwen verborgen is geweest en nu geopenbaard is naar Gods eeuwig voornemen, Efeze 3, zijn plan der eeuwen. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. Nou, lijkt me een duidelijke zaak. Alleen de apostel zegt hier dat deze dingen slechts bekendgemaakt worden, of bekend worden, moet ik eigenlijk zeggen, bij degenen die geestelijk georiënteerd zijn, die als geestelijke mensen beschreven worden, dat is de rest van dit hoofdstuk. Want, zegt hij, de natuurlijke mens, vers 14, begrijpt niet, ontvangt niet, grijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn een dwaasheid, hij kan ze niet verstaan, want ze worden geestelijk onderscheiden. En daarna 3 vers 1, en ik broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Als tot baby's, jonge kinderen, in Christus. Ik heb u met melk gevoed, en dat wil zeggen, verborgenheid is aan hen niet bekendgemaakt. Niet omdat Paulus dat niet wilde, maar omdat zij er niet aan toe waren. Dat is het verhaal. Begrijp je? Dus als men zegt, Paulus predikte het niet. Nee, soms niet, maar dat lag aan zijn toehoorders, niet aan hem. En dat is het thema wat de hele Korinthebrief door blijft bestaan. Want, dan blader ik even verder, en ik houd me even op de goede volgorde, dan kom ik in elk geval terecht in 1 Korinthe 15... vanaf vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Nou, daar wist u dus de verborgenheid. Ja, dit is een verborgenheid. En voor degenen die zeggen, Paulus wist dit nog niet, want het is een oude brief, geldt dat ze dan zeggen, het is een verborgenheid, maar er zijn zoveel verborgenheden. Dit is niet de verborgenheid. Maar het is het wel, het is een aspect van de verborgenheid. Die verborgenheid namelijk uit 1 Korinthe 2. Ik zeg u in verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Want de doden zullen opgewekt worden onverderfelijk, in onverderfelijkheid en wij zullen veranderd worden enzovoorts. Ik moet erbij zeggen dat de apostel nauwelijks zegt dat het hier heeft over dat wij inderdaad als gelovigen naar de hemel gaan, maar hij zegt het wel. Dan moet je het wel netjes lezen, maar het staat in de voorgaande verse. Want hij zegt in vers 47, de eerste mens is uit de aarde, en dus aards. De tweede mens is uit de hemel, of is de Heer uit de hemel. En dan vers 48, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn de aardse mensen. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelse mensen. Zodat hij het wel degelijk heeft over mensen die hemelse mensen zullen zijn en die ook het beeld van die hemelse mens zullen dragen. En hoewel hij daarna spreekt slechts over een onverderfelijk lichaam, maar dan wel een onvergankelijk, dan wel een onsterfelijk lichaam, heeft hij wel degelijk in de voorafgaande verse hier gesproken over dat het gaat om een hemels lichaam. En eigenlijk deed hij dat al vanaf vers 40. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. En er is verschil tussen aardse lichamen, er is ook verschil tussen hemelse lichamen. Maar hij zegt, wij zouden een hemels lichaam ontvangen. Het punt is dat gemeentelijke waarheid, als een van de belangrijkste kenmerken heeft, dat de gelovigen van vandaag, de gemeente, onze gemeente, de Paulinische gemeente, dat het de enige gemeente is die naar de hemel gaat. Want de gelovigen namelijk uit voorgaande en ook uit volgende bedelingen gaan niet naar de hemel. Hebben geen hemelse bestemming, zijn niet een hemelse roeping deelachtig. Ze worden behouden, ze ontvangen eeuwig leven, zullen leven in een nieuwe schepping, maar dan echt op de nieuwe aarde. De gemeente van onze dagen is de uitzondering. En als je dat niet weet, ja, dan kun je dit wegredeneren als je dat wil. En dat gebeurt dus prompt ook. Dat is wat Peter zei, als je ongeleerd en onvast bent, dan kun je deze dingen verdraaien. Maar je kunt hier niet anders van maken. Hij heeft het over hemelse dingen. En gelovigen uit Israël, het gelovige overblijfsel uit Israël, in de oud-testamentische zin van het woord, gaat niet naar de hemel. Er wordt nergens, maar dan ook absoluut nergens gezegd. De gemeente van vandaag, de Paulinische gemeente, de gemeente van eerstelingen, gaat op grond van dat eerstgeboorterecht naar de hemel. Het is de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Dat is Hebreeën, waar het letterlijk zo staat, zodat ook daar hetzelfde argument geldt. Waar de Hebreeënbrief spreekt over degene die naar de hemel gaan, kan de Hebreeënbrief dus niet spreken over het gelovige overblijfsel uit de Joden, dat het koninkrijk op aarde zou binnengaan, want die hebben geen hemelse roeping. Hemelse roeping die trouwens in Hebreeën 3 vers 1 al genoemd wordt. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt deze apostel en hoge priester onze belijdenis enzovoorts. De hemelse roeping deelachtig. Dat is de roeping Gods die van boven is. Uit Filippenzen 3. De roeping Gods die van boven is. Waarna Filippenzen 3 vervolgt met dat wij uit de hemel de zaligmaker zouden verwachten enzovoorts. Ik ga er nou ook niet verder op in. Maar het is precies hetzelfde. Je vindt het hier gewoon terug. Want dit is een beschrijving uiteraard van de opname van de gemeente en vervolgens onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat laatste blijkt in elk geval uit het laatste vers van dit hoofdstuk. Zo dan, op grond van deze toekomstverwachting, zijt standvastig, dat is precies de term die Petrus gebruikte, in de tegenovergestelde betekenis, onvast namelijk. Onvaste mensen verdraaien het. Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Want de gedachte is dat wij een hemels lichaam zullen ontvangen, maar een meer of minder heerlijk hemels lichaam. Afhankelijk van onze dienst aan hem nu. En dat zijn dus combinatie van vers 58 aan de ene kant en vers 41 en wat van dit hoofdstuk, waar gezegd wordt dat er heerlijk verschil in heerlijkheid is tussen de verschillende hemellichamen. En zo ook verschil in heerlijkheid tussen de hemelse lichamen. En waar de gedachte is dat heerlijkheid evenredig is met onze dienst, dan wel ons lijden aan en voor hem. Daar zegt hij dus tijd, standvastig, onwankelbaar enzovoort. Het gaat gewoon over de opname van de gemeente. Dus. En dat is een verborgenheid, want het maakt deel uit van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Die immers eindigt met de opname van de gemeente en staat gewoon hier in 1 Korinthe. En je kunt nooit op grond van één versje, wat je dan nog verkeerd of half leest ook nog, uit Efeze 3 zeggen, nou, dat kan niet, want het is in de voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt. En zeker niet op basis van Handelingen 28 vers 28, als zou het betekenen dat pas vanaf dat moment de apostel Paulus deze dingen weet. Dat zegt hij niet. En bovendien, als hij daar niet wist, tot op dat moment niet wist, wist hij daarna ook niet, want hij blijft gewoon verder gaan met de prediking van het Koninkrijk Gods. Laatste vers van Handelingen. Ik bedoel, het is gewoon onzin. Nou goed, dat is 1 Korinthe 15. Daarna kan ik niet nalaten te wijzen op 2 Korinthe hoofdstuk 12. Want we zijn hier aan het eind van beide Korinthebrieven. En er straks waren we aan het begin van beide Korinthebrieven. En aan het begin van beide Korinthebrieven zei de apostel, onder jullie heb ik niet meer geweten dan Jezus Christus, niet meer willen weten, zegt hij, dan Jezus Christus en die gekruist. Want die wijsheid bestaande in verborgenheid, die kan ik niet in jullie kwijt, want jullie zijn nog vleeselijk, jonge kinderen in Christus, jullie hebben melk van nodig en geen vaste spijs enzovoort. En in het laatste, bijna laatste hoofdstuk van deze Korinthebrieven, de 2 Korinthe 12, zegt hij, ik ken een mens in Christus, vers 2, voor 14 jaren, wanneer het maar was, of het in het lichaam was of buiten het lichaam, weet ik niet, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En er is geen enkele twijfel over dat de man over zichzelf spreekt. Dat ga ik nou ook niet uitleggen. Dat is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dan nog een keer. Hetzelfde, vers 3 en dan vers 4. Dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens, die mens namelijk, hijzelf dus, die het hemzelf niet geoorloofd is te spreken. Waarna wij eerst vaststellen dat de apostel op een of andere wijze bijzondere dingen gezien en gehoord heeft. Dat wil zeggen dat God bijzondere dingen aan hem heeft geopenbaard, rechtstreeks. Maar Paulus stelt vast dat het hem niet geoorloofd is daarover te spreken. De cruciale vraag, naar aanleiding van dit vers, is door wie niet? En het antwoord is, want dat blijkt uit alle voorgaande, hoeveel hoofdstukken zijn het? 27 ongeveer. Blijkt uit alle voorgaande 27 hoofdstukken vanaf 1 Korinthe 1, daar blijkt uit dat de Korintiërs hem dat niet veroorloofden. Ze stonden hem dat niet toe. Ik kon tot u niet spreken. 1 Korinthe, ik kon tot u niet spreken. Het was hem niet geoorloofd. Zij stonden hem dat niet toe om over deze dingen te spreken. Begrijp je wel? Wat hij gezien heeft, is deze bedekte dingen. Die verborgenheid. Het is aan hem geopenbaard, maar hij kan het hen niet vertellen, want ze zijn vleeselijk enzovoorts. Begrijp u? Dat is dus nog steeds hetzelfde thema. En waar dit thema in hoofdstuk 2 van de eerste Korinthebrief heet, wijsheid bestaande in verborgenheid, gaat het hier nog steeds over wijsheid bestaande in verborgenheid, maar God heeft het aan Paulus geopenbaard, alleen de Korintiërs staan hem niet toe dat hij het hun ook vertelt. Ze willen dat niet weten. Begrijp je wel? Zo eenvoudig is dat. In elk geval is dit meer dan voldoende om vast te stellen dat de apostel inderdaad met weinige woorden tevoren ook in zijn brieven aan de Korintiërs deze dingen geschreven heeft. Zelfs tamelijk uitgebreid en heeft zichzelf beklaagd bij de Korintiërs dat het met weinige woorden, of dat het bij weinige woorden moest blijven. Het enige wat we over de verborgenheid leren in de Korinthebrieven is dat het inderdaad niet bekend gemaakt wordt, sowieso niet. Bekend kan worden zelfs aan vleeselijke gelovigen. Toch? En de andere wat we ervan leren is dat in elk geval de opname van de gemeente daar deel van uitmaakt. En dat de toekomst van de gemeente niet gelegen is op aarde. En dat het dus niet gaat om de openbaring van het koninkrijk op aarde, maar dat het gaat om hemelse dingen. Dat in elk geval. Nou, bij de Korinthebrieven. En als je wilt, ik moet natuurlijk aarzelen om in dit verband zo'n uitspraak te doen, maar als ik niet in dit verband in Korinthe was terechtgekomen, dan zou ik gewoon zeggen, het onderwerp van beide Korinthebrieven is de verborgenheid. En dan zeggen we, ja, maar het komt nauwelijks voor de term. Dan zeg ik, nee, dat is waar het over gaat. Dat het nauwelijks voorkomt. Dat is waar de apostel zich over beklaagt. Dat deze mensen zo vleeselijk zijn enzovoort. Ze zich bezighouden met scheuringen onder elkaar, met jaloezie. Zich elkaar indelen in vakjes, elkaar bestrijden, rechten zoeken. Bij en van elkaar en al dat soort zaken meer. Dat is waar het over gaat. En het nieuwe verbond willen ze niet van horen. Het is diezelfde brief trouwens, deze tweede Korinthebrief, die spreekt over dat er een bedekking ligt over de Bijbel, over het hart, over de ogen, daar waar men niet zich onderwerpt aan Christus. En Paulus zegt dat zij zich niet onderwerpen aan Christus in de praktijk van hun leven en daarom blijft die bedekking erover liggen. Want het is in 2 Korinthe 3 geen uiteenzetting over hoe de toekomst van Israël eruit ziet. Hij zet uiteen hoe het principe werkt. Namelijk dat bij vele gelovigen, waaronder zelfs voorgangers in de gemeente van Korinthe, die bedekking gewoon blijft liggen en dus dat de dingen verborgen blijven, eenvoudig omdat ze hun eigen eer, hun eigen heerschappij zoeken in plaats van zich te onderwerpen aan God en zijn woord. Dat is het verhaal. Nou, korter heb ik nog nooit bij de Korinthebrief besproken. Ik laat het er maar bij. Ik sla automatisch om naar Galaten, want zo gaat dat. In Galaten vind je de term verborgenheid niet, ook niet een verwijzing ernaar, althans niet expliciet, voor zover ik weet. Wat wij daarin overigens wel vinden, maar dat is een uitspraak die vervolgens ook velen ontgaat, is dat de apostel daar uiteindelijk toch ter discussie stelt wat nou het echte Israël is. Het volk wat leeft onder de wet of het volk wat leeft in de vrijheid waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft. En hij besluit dan met vast te stellen in de laatste verse van die brief, in vers 15 van hoofdstuk 6, want in Christus Jezus, waar ken ik die uitdrukking toch van? Hè? Nou, uit een paar versen verder, Efeze 1 vers 3. In Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Gaat het hier dan over iets Joods? Nee. Gaat het over iets heidens? Ook niet. Waar gaat het dan over? Als nog besnijdenis nog vooruit enige kracht heeft. Over de gemeente van vandaag met zijn hemelse positie, waarin deze aardse onderscheidingen op geen enkele wijze een rol van betekenis spelen. Een nieuw schepsel namelijk. Daar gaat het om. En daarna zegt de apostel, zovele als er naar deze regel zullen wandelen, de regel namelijk dat nog besnijdenis nog vooruit enige kracht heeft, dat het er namelijk niet toe doet of je Jood of Heiden bent van geboorte, zovele als er naar deze regel zullen wandelen, daarmee vallen buiten de boot degene die dus zeggen dat er twee gemeenten zijn, een categorie Joodse en een categorie Heidense, weet je wel, wat ik er straks even noemde. Mensen die dat geloven vallen hier buiten. Die wandelen niet naar die regel. Die erkennen vooruit of besnijdenis. Het kan niet anders. Maar er staat zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn. Vrede, leuk hè, de term ter aanduiding van het verbond des vredes, dan wel de band des vredes uit Efeze, verbond des vredes. Vrede. Maar vrede is beloofd aan Israël. Maar er staat over deze zal zijn vrede en barmhartigheid, beide uiteraard aanduidingen van het nieuwe verbond. En dan, en over het Israël Gods. En daarvan zeg ik meteen, en betekent gewoon namelijk, degene die naar deze regel wandelen, die zijn het Israël Gods. Waarbij wel gezegd wil zijn, dat degene die vooruit nog besnijdenis erkennen, die maken deel uit van het volk Gods en daarmee van het Israël Gods en daarmee van dat priesterlijke volk. Is dat gemeentelijke waarheid of niet? Het lijkt mij wel. Nou, meer wordt er verder niet van gezegd. Dus ik laat het buiten beschouwing. Nou ja, de Efezebrief zijn we dan aan toe, maar die is al in de gevangenis geschreven en daar wordt de verborgenheid tamelijk uitgebreid uiteengezet. Filippenzen. Gebeurt dat ook, bovendien is het dezelfde tijd geschreven, allemaal bij elkaar, Efeze, Filippenzen, Colossenzen. En Filippenzen spreekt ook uitdrukkelijk over onze hemelse roeping. Ik heb hem er straks uit het hoofd genoemd, uit Filippenzen 3 vers 14. De prijs der roeping Gods die van boven is, en verder verwachten wij uit de hemel, waarin wij burgerschap hebben, dan wel waarin onze wandel is, vers 20 van hoofdstuk 3, verwachten wij de zaligmaker, die ons vernederd lichaam veranderen zal. En dat is uiteraard gewoon de opname van de gemeente weer. En onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Term trouwens uit Romeinen 14 en uit 2 Korinthe 5. En dat is dus ook gemeentelijke waarheid. Kan niet missen, hij heeft het erover. Nou goed. Daarna Colossense, maar daar hebben we de verborgenheid letterlijk al genoemd. Uit Colossense 1 vanaf vers 24. In elk geval tot en met vers 29. Dus daar laat ik het ook bij. Dan hebben we tot zover alle brieven van Paulus gehad. Daarna komen we in de Thessalonicense brieven. En Thessalonicense brieven worden geacht de oudste brieven van de apostel Paulus te zijn. En daarvan, als er maar iets van waar is, van de theorie, dan zou het moeten zijn dat daar de verborgenheid dus in ieder geval niet in voorkomt. Maar Petrus zegt, het komt in alle brieven voor. Dus wij kijken, wie er gelijk heeft, Petrus of de Bijbelcommentatoren? Nou, dat is Petrus uiteraard, hè? En dat blijkt ook, want in elk geval, de apostel spreekt hier uitgebreid over wat wij noemen de opname van de gemeente. Dat is gemeentelijke waarheid. Uitgebreid. Hoe men dat probleem oplost? Wel, heel eenvoudig. Men zegt, ja, het is waar, ik durf het haast niet te zeggen, want ik voel me zo belachelijk als ik het nazeg. Dat meen ik echt. Niet om anderen belachelijk te maken, maar ik vind het zo'n naïeve theorie. De theorie is dan, de Thessalonicense brieven zijn de oudste brieven van Paulus. Toen wist hij deze dingen nog niet. Dus alles wat op opname van de gemeente lijkt, in zowel 1 als 2 Thessalonicense, kan onmogelijk over de opname van de gemeente gaan. Want als je het niet weet, kon hij er ook niet over schrijven. Dit is het argument. Mijn argument is anders. Hij schrijft erover, dus wist hij het. En of het al of niet de oudste brieven van de apostel Paulus zijn, daar heb ik geen boodschap aan, om de eenvoudige reden dat de Bijbel nergens zegt dat je erop moet letten wat de oudste en wat de jongeren zijn. En bovendien wordt ook nergens gezegd wanneer de brieven geschreven zijn. Er staat nooit een datum bij. En zeg niet dat het onbijbels zou zijn om een datum bij te zetten, want een brief wordt normaal gesproken altijd gedateerd. En profetieën, en hier gaat het over profetieën ook. Lees het Oude Testament na. Maar in het zoveelste jaar van koning die en die, het zoveelste jaar van Darius, het zoveelste jaar van de ballingschap, het zoveelste jaar van zus, en dan komt de profetie. Het zijn altijd gedateerd. Deze brieven niet. Hetgeen alleen maar kan betekenen dat de datering er dus helemaal niks toe doet. Toch? Nou, waar heeft hij het over? Over dat wij de heren, wij die levend overgebleven zijn, samen met degenen die ontslapen zijn, de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Men maakt daar een heleboel werk van, maar men zegt dan, nou ja, het kan niet gaan over de opname van de gemeente, maar het gaat wel over de verschijning van de Heer op de Olijfberg, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat betekent dus dat het gelovig overblijfsel bij die gelegenheid hem tegemoet gaat in de lucht. En dus een soort sprongetje, iemand zei me dat letterlijk, ze maken een soort sprongetje omhoog, een eentje omhoog tot in de wolk, om dan samen met de Heer weer neder te dalen. Wat dwaasheid is, omdat de Bijbel zegt wat er dan zal gebeuren. Wat er dan zal gebeuren is de verwoesting van Jeruzalem, het scheuren van de Olijfberg, het vluchten van het gelovige overblijfsel uit Jeruzalem, niet naar het dal tussen Jeruzalem en de Olijfberg, zoals Helensi zegt, maar dwars door de Olijfberg, veel verder naar de woestijn, zelfs helemaal naar Petra toe, zoals ik dacht ik in het verleden duidelijk genoeg heb aangetoond. Daar is niet sprake van een sprongetje omhoog en dan met hem tegemoet komen. Bovendien, wat is dat voor onzin en waar dient het toe? En waar staat dat dan nog meer in de Bijbel? Dat is gewoon onzin. Maar wat men niet begrijpt is dat tegemoet gaan. Want dat gebruikt men dan als handvat. Men zegt dat nou, tegemoet gaan wil zeggen omhoog en weer terug. Maar men begrijpt kennelijk de positie van de gemeente dan zelf niet. De gemeente namelijk, die waarvan uitdrukkelijk, ook in Colossense zelfs, een erkende gemeentelijke brief, gezegd wordt, dat die gemeente met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En dus als Christus openbaar wordt in heerlijkheid, de gemeente ook, zodat als de Heer verschijnt op de Olijfberg in heerlijkheid, dan verschijnt daar de gemeente ook in heerlijkheid. En als wij dus met hem zouden verschijnen op de Olijfberg uit de wolken in heerlijkheid, dan moeten we toch van tevoren eerst naar hem toe. En dat heet tegemoet gaan. En we gaan ook van tevoren naar hem toe, namelijk 7 jaar daarvoor. En waarom zou je niet iemand 7 jaar tevoren tegemoet gaan? Was daarmee mis? Niks toch? Nou, dat is waar het over gaat. Maar het een en ander komt ook voort uit natuurlijk een verkeerde voorstelling van zaken hoe het met de opname van de gemeente eraan toe gaat. Dat moet ik meteen toegeven. Maar daar heb je het weer. Ongeleerd en onwaarst wil zeggen dat ruimte gegeven wordt voor van alles en nog wat. Maar heel de gemeentelijke toekomst wordt hier dus in de praktijk weggeredeneerd. En men zegt nee, dit gaat over het gelovige overblijfsel van Israël. Waarom? Geef eens een argument. Nou, eigenlijk alleen om vast te houden dat Paulus deze dingen pas wist in de gevangenis. En het resultaat van dergelijke leer is uiteraard slecht. Dat men een groot deel van de Nieuwtestamentische brieven gewoon kwijtraakt. En als het ware uithaalt als zijnde op ons niet van toepassing, dat is de gedachte. Degenen die deze theorieën aanhangen, die zeggen de opname van de gemeente komt alleen maar voor, ik zeg maar mijn schriftplaats, alleen maar voor in Filippenzen 3. Namelijk in de uitspraak, onze wandel is in de hemel waaruit wij ook de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat daar niet staat dat we naar de hemel gaan of zoiets. Zelfs dat staat er niet. En daar een opname van de gemeente uithalen, je moet op zijn minst dan ook de uitdrukking wijzigen. Want de term opname van de gemeente wordt daar ook niet gebruikt. En als het enige schriftplaats is, moet je het voortaan anders, moet je het echt anders noemen. Begrijp je wel, het is gewoon, ja, vind je Bijbel niks over, dat is eigenlijk het idee. Nou, dat was 1 Thessalonicense, 2 Thessalonicense gaat net zo. Want van 2 Thessalonicense 2, daar gaat het over het openbaar worden in de toekomst van de mens der zonde, de zoon des verderfs uit vers 3, waarvan hier geleerd wordt dat hij wederhouden wordt door iets of iemand. En als ik het moet zeggen, totdat die wederhouder uit het midden wordt weggenomen. Want zo staat het er in vers 7. En het wegnemen van degene die wederhoudt is gewoon het wegnemen van de gemeente van de aarde. Er is niks moeilijks aan. Ik ben geneigd, maar ik heb eigenlijk geen tijd meer, dus ja, wat kan ik er nog van zeggen? Ik ben geneigd meteen vergelijkingen te trekken met andere schriftplaatsen, maar die worden door hen ook niet erkend, dus dat heeft niet zoveel zin. Maar laat ik het dan zo zeggen, misschien heb je ooit al eens gehoord dat de uitdrukking totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, zou betekenen niet de opname van de gemeente vanaf de aarde, maar de nederwerping van Satan vanuit de hemel. Namelijk, deze figuur wordt nog niet openbaar, hij wordt wederhouden en deze figuur wordt wederhouden totdat Satan uit het midden van de hemel zal worden weggedaan. Ik ken die redenering al jaren. Ik heb me steeds afgevraagd hoe een mens op die gedachte komt om deze betekenis eraan te geven. Maar dat weet ik inmiddels. Dat komt uit deze redenering voort. Komt uit deze leer voort waar we nou een paar weken over gesproken hebben. Want men ontkent dat in deze brieven van Paulus de opname van de gemeente kan voorkomen. En waar deze uitspraak, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, uitspraak is over de opname van de gemeente, geeft men dus aan die uitspraak een andere betekenis. Heb je dan? Wel één die er dichtbij komt. Dat wil zeggen, het verhaal zelf verandert niet. Het verhaal blijft namelijk dat deze mens der zonde, de zoon des verderfs, openbaar zal worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar bij ter gelegenheid van de opname van de gemeente worden Satan en zijn engelen uit de hemel weggedaan. Maar laat dan de uitspraak, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden, slaan niet op de opname van de gemeente, maar op de verwijdering van Satan. Dat blijft hetzelfde tijdstip, daarom verandert er verder niks.